Welkom bij de Plan S podcast. De podcast voor iedereen die op zoek is naar meer rust en balans in het leven. Ik ben Stefanie en als balanscoach is het mijn missie om je te begeleiden in die zoektocht. Met deze podcast trek ik jou allerlei tools en tips om meer rust te ervaren en jouw leven in balans te bereiken. Hey hey en welkom bij de allereerste echte aflevering van Plan S, de podcast. Ik heb heel even zitten nadenken over wat ik nu zou nemen als eerste episode. Maar eigenlijk was het heel logisch dat ik in deze episode het verhaal ging vertellen over mijn eigen burn-out en hoe dat eigenlijk alles in gang heeft gezet om te komen tot wie ik nu ben en waar ik nu sta. Ik heb in het verleden altijd heel open gepraat over het feit dat ik een burn-out heb gehad en echt wel heb gestruggeld met mijn mentale gezondheid. Ik ga er nog altijd van uit dat dat iets is om je niet over te gaan schamen. En daarom dat ik het wel heel belangrijk vond om eens even te gaan vertellen over mijn eigen ervaringen ermee en hoe ik van burn-out tot balans ben gekomen. Ja, ik denk dat het belangrijk is, voor ik ga vertellen wat dan mijn verhaal is en van waar ik ben begonnen, om eens eventjes te gaan toelichten wat dat eigenlijk is, een burn-out. Want het is een term waar tegenwoordig wel vrij snel mee wordt gegooid. Maar er is dus wel echt een verschil tussen een burn-out en gewoon over vermoeid zijn en eventjes een tijdje thuis zitten. Als je een burn-out hebt, dan is je lichaam gewoon op. Je bent leeg en je innerlijke batterij is gewoon leger dan leeg. Je bent veel te lang, veel te hard gegaan. Je hebt daarbij eigenlijk je lichamelijke grenzen echt gewoon zwaar overschreden. Je hebt jezelf gepusht, waardoor dat je eigenlijk echt gewoon nood hebt om lang te gaan uitrusten en om je lichaam te laten herstellen. Ik kreeg op dat moment ook heel vaak de vraag van, ja, wat is dan het verschil tussen een burn-out en een depressie? Ik heb daar heel veel wetenschappelijke artikels over. Kunt je perfect gaan opzoeken als je dat wilt. Maar hoe dat ik het heb ervaren, want ik heb beide gehad. Ik had tijdens mijn burn-out had ik ook de diagnose depressie gekregen. En bij mij was het eigenlijk, als de burn-out sprak, dan wou mijn hoofd wel, maar dan kon mijn lichaam niet mee. Terwijl als de depressie sprak, dan kon mijn lichaam op zich wel, was die energie fysieker wel, maar dan kon mijn hoofd niet echt mee. Dan kon ik echt zo wakker worden en denken van, nope, niet vandaag. Dus dat is voor mij een beetje het verschil, hoe dat ik het altijd heb aangevoeld, het verschil tussen burn-out en depressie. Ja, een burn-out, dat ontstaat niet zomaar op 1, 2, 3. Het is niet even dat het te veel is en dat je dan gewoon het kunt oplossen met 2 à 3 weken thuis te zijn en te slapen. Het is echt iets dat ontstaat door een rugzakje dat zich doorheen de jaren gaat vullen. Vaak is zo oververmoeid zijn en even die een handrem optrekken en thuis blijven omdat je moet uitrusten, is dat wel al een eerste signaal van oei. Er zit hier iets dieper, er is hier iets aan de hand waarmee dat je iets moet gaan doen. Ik heb dat zelf ook gehad voor mijn burn-out. Mijn eerste job werkte ik in shiften, vroeges, latens, nachten, weekenddiensten binnen de bijzondere jeugdzorg. En na 6 maanden was ik gewoon eigenlijk op. Ik kon niet meer. En dan ben ik eigenlijk 1 maand thuis gebleven. Ik denk dat ik 4 à 5 maanden werkte op dat moment, maximum 6 maanden. En ik voelde dat gewoon dat dat niet meer ging, dat mijn lichaam niet mee wou. Ik had in het verleden ook wel al van die signalen gekregen, maar ik was altijd blijven gaan. Maar op dat moment voelde ik van, oei, dat gaat niet. En dan heb ik een paar weken thuis geweest, een kleine maand denk ik. En daarna ben ik dan van job veranderd en ben ik gewoon op dat tempo terug blijven voortgaan. Terug vooruit, want zo zit ik gewoon in één, gewoon altijd blijven gaan. Maar dat rugzakje, ja, dat was iets dat eigenlijk al zich jaren aan het opvullen was. En iets wat ik in die eerste job ook had geleerd, is dat ik hoogsensitief ben. Dat is iets waar ik me daarvoor eigenlijk echt compleet niet bewust van was. Ik kreeg wel heel vaak vroeger te horen van, oh, je bent overgevoelig, of oh, je bent heel gevoelig, of oh, je bent verlegen. Dat had dan te maken met mijn introverte kant. Dat waren dingen dat ik op dat moment eigenlijk nog niet echt bewust van was. Maar al die dingen samen, het feit dat ik hoogsensitief ben, dat ik ook een high sensation seeker ben, dus dat wil zeggen dat ik ook wel heel veel prikkels ga zoeken en dat dat zo compleet een beetje balanceren is. Dat ik introvert ben, dus dat ik tijd nodig heb alleen om op te laden en dat, ja, zo'n beetje wat er van u wordt verwacht als je jong bent, gaan werken en uitgaan en een sociaal leven hebben en druk bezig, dat voor mij eigenlijk best wel moeilijk was. En iets wat ik de laatste tijd heel erg ben gaan beseffen, dat daar heeft toe aan bijgedragen, is perfectionisme. Perfectionisme is eigenlijk echt gewoon de rode loper voor een burn-out. En dat is iets dat bij mij echt heel sterk aanwezig is geweest doorheen heel mijn leven. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vrij jong was, 9. En ja, het was altijd, maar jij bent de oudste en jij bent een flinke. En goh, uw mama en uw papa hebben het zo moeilijk, maar jij bent een flinke, jij bent een sterke. En ja, mijn zus is nu aan meekijken, is jonger dan mij. En dat was dan ook vaak van, je moet er zijn voor je zus. En je moet, ja, je moet voor haar zorgen ook en let op haar. En dat is logisch voor mij. En ik heb me daar ook altijd naar geschikt in die rol. En ondertussen bleef dat rugzakje zich vullen. Doorheen de jaren. Ook toen dat ik ging naar het middelbaar ging, werd dat rugzakje verder gevuld met dat perfectionisme. Want ja, we gaan dan toch Latijn gaan doen en je gaat toch altijd goede punten hebben. En misschien ging dat niet en ook op school lag die lat vrij hoog. En dus werd dat rugzakje altijd maar gevuld en bleef ik maar doorgaan. En op momenten dat ik voelde van, oei, dat wordt me hier te veel. En dat is hier eigenlijk echt wel heel zwaar aan het worden, die rugzak. In plaats van die gaan neer te zetten, ging ik gewoon doorstappen. Bleef ik die rugzak dragen, want dat werd van mij verwacht. En ook al was dat moeilijk en ook al kwamen er zoveel dingen binnen door die hoogsensitiviteit, ik verstond dat dan op dat moment. Ik zag dat ook op puberteit toen ik jong was. Ik bleef gewoon gaan en ik zocht dan naar manieren om de controle te gaan houden. Want ik voelde dat dat wel te veel aan het worden was. Maar ja, ik mocht niet opgeven, want iedereen verwacht dat ik de brave, goeie en de sterke ben. Dus dan begon ik gewoon dat met andere dingen te compenseren. Eten is één ding geweest. Dat een hele lange tijd een compensatie is geweest. Zowel gaan emo eten, als mezelf eten gaan ontzeggen om het op die manier onder controle te gaan houden. De keer dat ik door had dat dat wel niet zo gezond en goed was voor mijn lijf en dat dat alles nog erger maakte, dan ging ik eigenlijk gewoon nog meer gaan proberen te voldoen aan dat perfecte plaatje waarvan ik dacht dat ik moest aan voldoen. Dus dan ging ik nog harder gaan studeren, ging ik die lat nog hoger gaan leggen. Ging ik er echt alles aan doen om ook in die omgeving op school te gaan passen. Meedoen aan bepaalde toneel van school en zo. Gewoon proberen die perfectie nog verder in stand te houden en op die manier controle te gaan houden. Ja, en zo ging ik eigenlijk die cyclus in stand gaan houden. En elke keer als ik voelde, het wordt te veel, dan ging ik dan nog meer gaan compenseren en ging ik dan nog meer gaan doen. En die rugzak werd altijd maar groter en zwaarder. En dan zijn er wel een aantal momenten geweest waarop ik ben gecrashed. Ik denk de eerste keer dat ik me kan herinneren was in mijn laatste jaar dat ik studeerde en bachelorproef moest doen en stage lopen. En ik zie me daar nog altijd zitten met mijn vriendinnen in de resto van het C-gebouw, denk ik dat het was, of het A-gebouw. En dat ging ineens niet meer. En die tranen kwamen en dat was echt de eerste keer dat ik voelde van, ik ben op. Ik ben daar toen mee aan de slag gegaan, ik ben toen in therapie geweest, ik ben toen om beginnen gaan met mijn faalangst. En we hebben dat terug allemaal in dat rugzakje gestoken en we zijn verder gestapt. Totdat ik dan op mijn eerste job al een keer tegen die muur liep met mijn rugzak en een paar weken eigenlijk gewoon thuis ben geweest, heb gerust, die rugzak zo even heb afgezet, maar niks heb gevonden op dat moment om die rugzak beginnen leeg te maken. Ja, wie dat dingen bij mij volgt, ik spreek altijd met metaforen, dus vandaag is blijkbaar de rugzak. En na die 3 weken gewoon die rugzak terug opgepakt en gewoon terug beginnen verder gaan. Ik denk wat ik nu heb verteld speelde zich ergens af toen dat ik ja, net afgestudeerd was, 2012-2013. Fast forward naar 2015. Ik was toen plotseling tegen wil en dank zorgcoördinator geworden in een school Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Een job die ik met hart en ziel deed. Het resultaat was ook dat ik eigenlijk 24 op 24 en 7 op 7 beschikbaar was. Binnen mijn perfectionistisch kadertje en beeld vond ik dat dat moest. Werd deels ook verwacht. Van mij. En dat was zo de druppel op dat moment om die emmer die de laatste maanden aan het vollopen was, te doen barsten. Ik zei het al, dat gebeurt niet zomaar in één keer. En burn-out is heel vaak werkgerelateerd. Bij mij is dat eigenlijk gewoon een samenloop van omstandigheden geweest. Gewoon bepaalde dingen uit mijn jeugd. Dan toch wel heel zwaar hebben op school door faalangst, door perfectionisme, door ja, eigenlijk niet echt dat te durven tonen. Maar ook niemand te hebben om daarmee alleen op terug te vallen op dat moment. En dan in 2015 was er dan al dat schoolwerk. Ik dacht op dat moment ook, ik wou mijn huishouden perfect doen. Alles moest perfect. Ik moest elke dag vers koken en dat moest gezond zijn. En ik mocht dit niet eten, ik mocht dat niet eten. En die was moest altijd geplooid zijn. En ik moest heel het weekend afspreken met vrienden. En ik moest elke dag bloggen. En ik heel veel moeten. En op dat moment ging het in mijn relatie ook heel slecht. Ik ben toen verhuisd en alleen gaan wonen. En in één keer was dat echt gewoon, die emmer die bleef gewoon overstromen. En ik probeerde daar wel altijd maar met kleine schepjes water uit te halen. Maar dat zat gewoon zo diep, dat dat water daar gewoon bleef uitstromen. Ik had al weken, maanden, allerlei fysieke symptomen op dat moment. Die de kop opstaken. Flauw vallen, gewoon constant migraine, constant buikpijn ook. En ik ben chronisch beginnen hyperventileren. Dus eigenlijk wil dat zeggen dat je gewoon voortdurend verkeerd ademhaalt, waardoor dat je ook heel de tijd zit te zweten, licht zijn in je hoofd. Dat hangt dan weer samen met dat flauw vallen. Dus mijn lichaam was echt gewoon aan het schreeuwen van stop ermee. Giet je emmer leeg, haalt je rugzak leeg. Stopt gewoon, want je bent op, je bent leeg. En ik kon dat niet. Ik kon dat niet loslaten op dat moment. Dat voelde zo als een persoonlijk falen aan. Dat ik die rugzak zou moeten neerzetten en dat ik zou moeten toegeven van ik heb ook hulp nodig, het gaat hier niet. Dat voelde zo verkeerd aan. Dus ik ben gewoon blijven gaan. Ik zag die muur. Ik zag dat ik er naartoe aan het lopen was. Mijn lichaam schreeuwde langs alle kanten van loop naar de andere kant. En dan ben ik er gewoon los tegengelopen. En ja, ik zie het nog voor mij. Ik ben de woensdagnamiddag superveel werk. En ik ben gewoon flauw gevallen. Bij mij thuis. Ik was alleen. En ik was daar echt helemaal niet goed van achteraf. En ik had dan op mijn persoonlijke blog op dat moment er iets over geschreven. En dan hebben enkele van mijn vriendinnen echt aan de alarmbel getrokken. Die stonden de dag erna in mijn appartement. En die hebben echt keihard op mij ingepraat van dit is niet oké, dit gaat niet meer. Ga naar de dokter. En dan, ik ben die vriendinnen daar zo dankbaar voor. Ze weten dat ook, ik zeg hen dat ook heel regelmatig. Die hebben voor mij toen een afspraak gemaakt. En voor mij was dat toen gewoon van oké, dat is gelijk de vorige keer op mijn vorige job. Het is even te veel. En ik moet rusten. Met dat idee ben ik naar de dokter gegaan. Oké, dat was een week. Dat werden 2 weken. Uiteindelijk ben ik meer dan een jaar thuis geweest. En ik weet dat dat toen echt voelde alsof ik aan het opgeven was. Dat voelde echt alsof ik ja, gefaald had. Maar als ik daar nu ga naar terugkijken, dan besef ik eigenlijk dat dat het krachtigste was dat ik op dat moment kon doen. Mezelf de permissie geven om te stoppen en om stil te vallen en om, ja, om het gewoon te aanvaarden wat er was en om die rugzak neer te zetten en hem leeg te maken. En dat dat ook een van de krachtigste dingen was dat je kon doen om anderen het mandaat te geven om te doen wat ze hebben gedaan. Om in te grijpen op dat moment. En dat voelde echt zo slecht. En ik denk dat ik me nog nooit in mijn leven zo gefaald heb gevoeld dan op het moment dat mijn vriendinnen voor mij naar de dokter aanbellen waren. Maar achteraf denk ik dat dat wel een van de sterkste dingen was dat ik ooit heb gedaan. Om op dat moment hun dat mandaat daartoe te geven. En ja, een keer dat dat gebeurd is, tegen die muur gelopen en dat ik voor mezelf toegaf van oké, Stefanie, je bent hier tegen die muur gelopen. Dat is het moment dat je proces naar genezing begint. En ja, je moet echt wel eerst op dat punt staan dat je het kunt aanvaarden, dat je jezelf dat mandaat kunt geven, dat je aan anderen dat mandaat kunt geven, want anders kan iedereen naar u blijven roepen. Iedereen was ook naar mij aan het roepen, maar ik bleef toch gewoon gaan, omdat ik er gewoon ook nog niet klaar voor was. En het is heel jammer dat je soms tegen die muur moet knallen om er wel klaar voor te zijn, maar het is wat dat is en het is zo geweest. En ik ben daar achteraf gezien, dat klinkt ook weer raar wat ik ga zeggen, heel dankbaar voor dat ik dat heb meegemaakt, want ik heb daar enorm veel uit geleerd. En dat moment dat je dan ja, in die aanvaardingsfase zit, dan is eigenlijk het belangrijkste dat je moet gaan doen, stilvallen. En dat is super moeilijk, want op dat punt is je lichaam op en je hebt toegegeven aan je lichaam dat je lichaam moet herstellen, maar je hoofd dat komt nooit niet direct mee. En dat stilvallen, dat was echt enorm moeilijk, want in het begin dacht ik van, ah ja, ik ben even thuis en nu heb ik een beetje tijd, hashtag me-time, ik ga toffe dingen doen en ik ga een bad nemen en ik ga uitslapen. En dat is oké in het begin, maar dat is niet wat dat je een burn-out gaat oplossen. Daarvoor ga je veel dieper moeten gaan. En op dat moment denk ik dat het enige wat ik kon doen was toegeven aan hetgene dat mijn lichaam nodig had. En dat was slaap en rust. En ik heb toen echt uren en uren geslapen. En hoe meer dat ik sliep, hoe vermoeider dat ik ook werd. Hoe meer dat die moeheid van alles de laatste jaren te dragen precies meekwam. En dat was echt op een gegeven moment, zat ik echt op het punt van, als ik bij wijze van spreken boodschappen ging doen, dat ik dan 2 dagen moest rusten om te gaan bekomen van boodschappen te doen. Zo diep zat dat op dat moment. En dat was eigenlijk de eerste fase, die aanvaarden van, ja, het gaat hier niet, het is oké dat het niet gaat, luister naar je lichaam, rust en slaapt. Ik denk dat dat gewoon het eerste is dat je kunt en moet doen, voordat je verder kunt gaan kijken. En voor mij is dat herstel gekomen op 3 belangrijke punten. Eerst en vooral fysiek. En dat was in samenspraak met mijn huisdokter, maar dat was ook in samenspraak met een kinesist, met een psychiater waar ik bij ging, om ja, die chronische hyperventilatie in de eerste plaats onder controle te krijgen, want dat vroeg echt enorm veel van mijn lichaam en mijn lichaam kon daardoor niet herstellen. Door gewoon te rusten en te stoppen met me te schamen als ik moest rusten. Ik herinner me echt nog avonden dat er dan vrienden langskwamen en dat ik gewoon na een half uur in de zetel lag te crashen. Of ja, dat we dan toch afspraken met mensen en dat ik gewoon moest zeggen van sorry, het gaat niet, ik moet naar huis of je moet hier even, ja, mag ik even gewoon in de zetel gaan liggen. Voeding heeft daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld op dat moment. Om gewoon ja, je lichaam terug aan te sterken, want punt voor die burn-out, ja, ik zorgde gewoon niet meer voor mezelf en ik merk echt dat als het niet gaat en als je naar die muur aan het lopen bent en je niet goed voelt, dat gewoon terugkeren naar die basis, rusten, voldoende water drinken, gezond eten, dat dingen zijn die er al gaan voor zorgen dat als die basis goed is, kun je gaan verder werken. Ik heb op dat moment ook medicatie genomen. Ik zei al, dat was allemaal in samenspraak met mijn dokter en zo. Gewoon om ervoor te zorgen dat ik verder kon. Want die tweede stap om uit die burn-out te gaan geraken was niet alleen fysiek herstel, maar dat was ook mentaal herstel. Ik ben toen bij de psycholoog geweest. Ik heb loopbaanbegeleiding gevolgd. Ik heb slaapcoaching gevolgd. Ik ging naar de kinesist ook voor die ademhaling. Dat hielp mij ook wel om ja, mentaal een beetje terug die rust te vinden. En dan ben ik zelf ook andere dingen gaan exploreren, want ja, die psycholoog was er wel om te praten. Die loopbaancoaching heeft mij ook inzichten gegeven in wat ik graag deed. Maar ik voelde dat ik nog dieper moest gaan. om gewoon eigenlijk helemaal tot mezelf te komen en terug vooruit te kunnen gaan. Dat ik precies mezelf ook opnieuw moest leren kennen. Ik weet niet hoe ik dat anders moet omschrijven. En dan ben ik me echt gaan verdiepen in dingen zoals journaling. Vandaar ook dat mijn liefde voor bullet journaling is gekomen. Dat heeft mij echt... Die bullet journal, dat heeft mij echt daardoor gesleurd. Dat is echt zot om te zeggen, maar dat boekje, dat heeft echt superveel voor mij gedaan. Meditatie, klinkt misschien zweverig. Maar dat zijn dingen dat ik toen ben beginnen exploreren en dat ook echt mij hebben geholpen. Ik ben daar echt van overtuigd. Durven stilvallen, mentaal. Durven een keer zeggen van nee, vandaag niet, knop uit. Dat is iets dat mij ook enorm heeft vooruitgeholpen. En ik denk eigenlijk het grootste, en ik denk nooit gedacht dat ik dat ging zeggen, was reflectie, zelfreflectie. Ik heb orthopedagogie gestudeerd en elke keer dat ze daaraf kwamen met het woord reflecteren, dan stonden we op ons achterpoten van, ze zijn er weer met hun reflecteren. Maar ja, durven naar jezelf kijken, durven naar binnen kijken, durven gaan kijken van waar komt dat? Waarom ben ik hier tegen die muur gelopen? Wat lag aan mezelf? Wat kwam van buiten? Wat kan ik daaraan doen? Want jij bent degene die ownership over je leven moet nemen. Dat is iets dat ik daar echt heb geleerd. Ik ben een enorme people pleaser, nog steeds, maar het is al veel beter. En het is door altijd ja te gaan zeggen tegen iedereen en door te willen voldoen aan wat dat iedereen van mij verwacht of wat dat ik dacht dat anderen van mij verwachten, dat ik daar ben geraakt en ik wil daar niet meer geraken. Ik wil niet nog eens tegen die muur lopen. Dus daarover durven nadenken, elke dag naar jezelf durven kijken, aan jezelf vragen stellen, door te gaan journalen, door bepaalde opdrachten te gaan doen, naar je tijd te gaan kijken, naar je energie te gaan kijken, naar je mensen in je leven te gaan kijken. Ja, dat heeft mij in samenwerking met de psycholoog en met die loopbaanbegeleiding, dat is hetgene dat ervoor heeft gezorgd dat ik ben beginnen genezen. En vooral ook dat ik mezelf heb toegestaan, tijd heb gegund om dat te doen. Want een burn-out, dat gebeurt niet op 1, 2, 3 dat je daar geraakt. En dat gebeurt ook niet op 1, 2, 3 dat je daaruit geraakt. Dat is een proces van jaren. En ik blijf ook geloven dat een keer dat je daar hebt ingestaan, dat dat iets is waar je gevoelig voor blijft en dat je ook heel je leven voorzichtig moet blijven opletten. En het derde punt waarop dat ik denk dat herstel nodig was, was emotioneel. Want die schaamte zit daar. Je schaamt je omdat je het gevoel hebt dat je hebt gefaald. En dat is een gevoel dat je moet verwerken, dat je niet hebt gefaald. Praten. Praten met de psycholoog, praten met hulpverleners, maar ook gewoon praten met je omgeving. En daar open durven over zijn en je noden communiceren. Want anders denken ze, oké, je bent vermoeid en je moet... je moet rusten en je moet bekomen. Maar ze verwachten dan wel, had ik het gevoel, ik vertel hier mijn verhaal en mijn ervaring, de keer dat je dan beter bent, dat je wel teruggaat naar wie dat je waart, dat je terug die ja-knikker wordt, terug die people-pleaser wordt. Maar als je niet opnieuw tegen die muur wilt lopen, kun je nooit meer teruggaan naar daar. Dus dat was voor mij wat dat mijn herstel heeft geholpen, wat dat er voor mij heeft voor gezorgd dat ik nu richting die balans ben gegaan. En eigenlijk lezen, luisteren, dingen delen, dingen ervaren en bijsturen. Steeds opnieuw. Altijd opnieuw bepaalde oefeningen gaan invullen, bepaalde tools gaan gebruiken om terug naar die balans te komen. Want die balans, dat is niet constant. Dat verandert. Uw noden verandert, uw omgeving verandert. De wereld verandert. Dus je moet dat constant ook opnieuw gaan bijsturen. En dat is wat ik eigenlijk, sinds dat ik tegen die muur ben gelopen, ben blijven doen. Ik ben blijven dingen uitzoeken. Ik ben blijven naar mezelf kijken. Ik ben blijven reflecteren over mezelf. En al die tools en die opdrachten, ik had zo ook iets van, als dat voor mij heeft gewerkt, dan moet dat voor anderen ook wel werken. En dat is ook hoe dat mijn coachingstraject is ontstaan, Plan Zelf. Gewoon vanuit die eigen ervaring van wat dat ik voor mezelf heb gedaan om uit die burn-out te kunnen komen en naar een leven in balans te gaan. Maar ja, ik zei het al, die balans, dat is niet constant, hè. Je moet daar blijven aan werken, want er komen steeds nieuwe uitdagingen. Ik ben uit die burn-out gekomen en ik ben toen halftijds beginnen werken. Ik heb 2 jaar halftijds gewerkt en zelfstandige geweest in bijberoep. Nieuwe uitdagingen. Altijd dat gevaar dat om de hoek loert van, hey, ik ben hier nog, pas maar op, of De hamer komt er terug aan. Dus ja, je moet daar eigenlijk echt wel blijven aan werken. En dat is iets dat ik nu ook nog altijd doe. Ik zeg niet dat ik de perfecte balans al heb bereikt, maar ik weet wel wat ik moet doen om, als ik voel dat dat onevenwicht er is en als het gevaar terug om de hoek komt loeren, wat dat ik moet doen om naar die balans te gaan. Dat is iets waar dat je eigenlijk stap voor stap moet aan werken en eigenlijk je eigen handleiding gaan schrijven en je eigen definitie gaan noteren van wat is die balans, wat is die rust. Wat is belangrijk voor mij en hoe kun je dat gaan doen? En dat is iets dat ik voor mezelf heb gecreëerd, die handleiding. En dat is iets dat ik ook heb om op terug te vallen. En elke keer als ik voel van, het wordt hier zwaar, die rugzak begint terug te wegen, kan ik die rugzak afzetten en kan ik die handleiding daar gaan uithalen. En dan kan ik eens gaan kijken in mijn handleiding van, wat heb ik hier nu nodig om te gaan doen? Voilà, dat is eigenlijk op een half uurtje ongeveer. Dus ik praat snel, hè. Op een half uur mijn verhaal van hoe ik naar burn-out in balans ben gegaan. En de reden dat ik dat wou delen is eigenlijk omdat ik daar wel heel vaak vragen over krijg. Omdat ik daar ook altijd heel open heb over gecommuniceerd op mijn sociale media, op mijn blog. Ik vind dat niet iets is waar dat je moet over schamen. Als het mentaal moeilijker gaat, burn-out, depressie, eender wat. Ik vind niet dat dat iets is om je over te schamen. Mensen die daarover gaan judgen, dat zijn de mensen die zich moeten schamen. Daar blijf ik echt bij. En ja, ik wil dat ook delen, omdat alles wat ik hier nu vertel, die ervaring dat ik heb gehad doorheen de jaren, dat is ook wat dat de basis heeft gevormd om te gaan doen wat ik nu doe. Mijn cirkel is rond. Ik ben zelf tegen de muur gelopen. I learned the hard way. En ja, dat is echt mijn missie geworden om mensen te gaan behoeden om datzelfde gaan mee te maken. En die life-work balance en die balans vinden in je leven, dat is voor iedereen anders en dat kan voor iedereen. Ik heb die burn-out gehad op mijn 25ste. Geen gezin, geen kindjes, een voltijdse job wel. Maar iedereen zijn verhaal is anders en die balans is voor iedereen anders. Maar ik geloof wel dat het opstellen van die handleiding, dat dat voor iedereen nuttig kan zijn.
Ziezo, dat was het verhaal hoe ik van burn-out naar balans ging. Een hele belangrijke reden waarom ik dit nog wil vertellen is omdat alles wat ik daarin heb geleerd en alles wat ik daaruit heb meegenomen ook hetgene is dat de basis vormt voor het Plan Self Coaching traject voor meer life work balance. Ik ging er echt van uit dat al die dingen die voor mij hebben gewerkt ook wel voor andere mensen moeten kunnen werken om meer life work balance te gaan creëren. En daarom dat ik het heb samengevoegd in een traject van 5 maanden, waarbij je aan de hand van modules in een online leeromgeving, gecombineerd met workshops, groepscalls en individuele calls, aan de slag gaat om jouw leven in balans te gaan brengen. Het traject gaat van start in februari. Wil je er graag bij zijn en zeker zijn van jouw plaatje, zet je dan op de wachtlijst voor het traject. En zo krijg jij als eerste alle info eens de deuren opengaan. Tot de volgende aflevering!